Er is een studie bij deze preek over enkele kernwoorden uit dit Bijbelgedeelte die ik niet behandel. En dat gaat dan over vragen als: wat is het Koninkrijk van God? Wat is eeuwig leven? En wat is het om behouden te worden? Dus die vragen behandel ik nu niet. Maar het zijn wel de vragen die de man waarover we nu gaan lezen letterlijk aan Jezus stelt. En omdat ik op andere dingen in deze boodschap wil ingaan, heb ik die antwoorden op deze vragen bij in de studie neergelegd. Van harte aanbevolen, ze liggen op de lectuurtafel. De prekenserie die ik begonnen ben, wellicht een korte serie, maar toch, die heb ik genoemd Ontmoetingen met Jezus. Het gaat om mensen die zomaar een moment even in aanraking komen met de Heiland. En het thema voor vanmorgen is: wat is geloven voor jou? Ontvangen of ook geven? Daarover zullen we nadenken naar aanleiding van wat we lezen in Lucas 18, vers 18 tot 30. En in 2 Korintiërs 8, vers 1 tot 15, hoofdstuk 9, vers 6 tot 8. Ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling en na de prediking zingen we met elkaar nog één keer dat lied wat we zojuist ook gezongen hebben. Maar wellicht dan met een toch weer andere. In ieder geval bent u er hopelijk door de preek iets wijzer van geworden en kijkt u ook iets anders naar dit lied, 582, wat we straks zullen zingen. Wat is geloven voor jou, ontvangen of ook geven? Ik vind het fijn om Cor en Leni weer te zien. Fijn dat jullie er zijn. Welkom, na al die tijd, in Portugal. Zo is dat. We lezen met elkaar uit Gods woord, eerst Lucas 18. Een hooggeplaatst persoon vroeg Jezus: goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden. Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder. De man zei: aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden. Toen Jezus dat hoorde, zei hij: nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Daarop zeiden zijn toehoorders: wie kan er dan nog gered worden? Jezus zei: wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Toen zei Petrus: maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen. Jezus zei tegen hen: ik verzeker jullie, iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven. Tot zover de eerste lezing. Dat is dan ook de lezing waar de preek uitgenomen is. En dan lezen we nog met elkaar 2 Korintiërs 8. Dit is een lezing met betrekking tot het slot van de preek. 2 Korintiërs 8. En ik lees vers 1 tot en met 15 en straks daaraan sluitend gelijk 9, vers 6 tot en met 8. Een brief van de apostel Paulus aan de gemeente. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zijn ze zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zich in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk waarmee hij bij u al begonnen is, voltooit. U blinkt in alles uit, in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzicht op elk gebied, in de liefde die wij in u gewekt hebben, blinkt u dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel, door op de inzet van anderen te wijzen, wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. Rond deze nu met diezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat ze later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel, en hij die minder had, had niet te weinig. Hoofdstuk 9, vers 6. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft het goed getroffen in zijn leven. Deze rijke man, die heeft alles wat zijn hart begeert. Tenminste, wanneer het gaat om de stoffelijke zaken als geld en aanzien. Het is hem tot nu toe goed gegaan, voor de wind gegaan in het leven. Uit de woorden waarmee de andere Bijbelschrijvers, Matthäus en Marcus, de ontmoeting van deze man met Jezus beschrijven, leren we hem wat beter kennen, onder meer dat hij zo tussen de 25 en 35 jaar jong zal zijn geweest. Het woord wat Marcus daar beschrijft, dat moet je uitleggen zo in een periode van tussen de 25 en de 35. Hij is dan ook de geschiedenis ingegaan als de rijke jongeling. Nu heeft inmiddels in de ontwikkeling van de taal het woord jongeling bij ons eigenlijk een nog weer jongere klank gekregen. Wij denken bij een jongeling aan nog weer jonger dan een dertiger. Maar daar moet u dus wel aan denken. Zo iemand was hij. En hij was een welgesteld iemand, een jonge dertiger die tot een rijke familie behoorde en als overste, zo hebben we ook een vertaling die hem overste vertaalt, had hij nog een leidinggevende baan ook. Maar hij is toch een bezorgde man. Hoewel hij rijk was aan geld en goed, is hij onzeker over de weg die hij met zijn leven moet gaan. En als hij dan hoort dat Rabbi Jezus van Nazareth in zijn buurt komt, dan wil hij antwoord krijgen op zijn diepe levensvraag. En als hij dan, zoals we bij Matthäus en Marcus lezen, Jezus ontmoet, dan is hij zo vol van die vraag dat hij zich aan Jezus' voeten neerstort. Dat lezen we niet bij Lucas, maar wel bij de andere evangelisten. En dan stelt hij zijn vraag en dan belijdt hij in zijn vraag zijn innerlijke pijn, namelijk dat het echte leven, ondanks zijn rijkdom, aan hem voorbij gaat. Dit is nou opnieuw zo'n mens die bijna onopvallend een ontmoeting met Jezus heeft en daarna weer verdwijnt in de mist van de geschiedenis. Hoe zou het met de rijke jongeling afgelopen zijn? Zou zo iemand ook hier kunnen zitten, vanmorgen, onder ons? Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Daar gaat het hem om. Deze vraag alleen al laat veel van zijn innerlijk leven zien. Want deze rijke Jood beseft blijkbaar dat het ingaan in het Godsrijk een geschenk is. Je moet het beërven. Je moet het krijgen en dus ook willen aannemen. Hij beschouwt zichzelf als vrome Jood niet zonder meer als erfgenaam van de eeuwige toekomst waar Jezus over predikt. Deze man beseft dat ook een kind van Abraham, wat hij is, dat ook een kind van Abraham van deze Jezus moet horen hoe je het Godsrijk en de eeuwige toekomst als een erfenis kunt ontvangen. Geen verbondsautomatisme dus. Zo van, ik ben een Jood en daarom hoor ik bij het volk van God en daarom zal het met mij goed gaan. Ik kom er wel. Geen verbondsautomatisme zo van, ik behoor bij die en die kerk en dan zit het wel goed met mij. Het antwoord van de Heer Jezus is al direct behoorlijk corrigerend. Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden. Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af en toon eerbied voor uw vader en moeder. Wanneer dus Jezus werkelijk de goede leraar is, waar deze man mee aanspreekt, met betrekking tot de eeuwige toekomst, dan is het antwoord wat Jezus geeft niet langer vaag of wazig. En ook niet onduidelijk. Met de woorden die Jezus aangeeft, zouden we ook kunnen zeggen, volg dan die leraar. Waarom zo bang, beste man? Niemand is goed dan God alleen. En God is. Jaweh. Zijn naam betekent ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. God is. En hij is er. En hij is er ook voor jou. En hij is goed. Laat die gedachte je mogen bevrijden van je onzekerheid. En houd je verder gewoon aan de geboden, bijvoorbeeld die van de naaste liefde. Dat is een heel pragmatische zaak, dat geloven. Wanneer de rijke man dan zegt dat hij die geboden al van jongs af in acht heeft genomen, dan raakt dat het hart van Jezus. Bij Marcus kunnen we lezen, Jezus zag hem aan en hij kreeg hem lief. Hij werd innerlijk over die man bewogen. Die man is zo oprecht in zijn zoeken en in zijn onrust. Hij wil het antwoord van Jezus weten. Hij wil zijn leven, hij wil van zijn leven iets maken dat inhoud en betekenis heeft. Ondanks zijn inspanningen en zijn zoeken is die werkelijkheid van het Koninkrijk van God waarover Jezus spreekt een vreemde werkelijkheid voor hem gebleven. En Jezus spreekt zo duidelijk dat de mensen die hem volgden, die voelden, hoorden, maar die voelden ook aan, dit is een boodschap voor je hart. Dit is een boodschap voor je leven, voor mijzelf. Het was voor deze man vreemde werkelijkheid gebleven, vandaar zijn vraag. Een zoeker is hij. Maar wat hij zoekt kan hij niet vinden en kan hij niet kopen. Niet met al zijn geld en niet met al zijn goede bedoelingen. Je kunt het niet kopen met je geld, je kunt het niet krijgen met je goed. Je kunt het niet verdienen met een lot. Het eeuwige leven, dat wordt je gegeven. Dat komt van God. En dan komt voor die man het verlossende antwoord. Ja, nou ja, het verlossende antwoord. Jezus draagt hem iets op dat de wet van Mozes nooit heeft gevraagd. Jezus zegt die rijke man dat hij alles wat hij bezit moet verkopen. Hij moet de opbrengst ervan dan aan de armen geven en zelf daarna Jezus in zijn armoede volgen. Broeders en zusters en jonge mensen, ik heb dit altijd een moeilijk Bijbelgedeelte gevonden. Altijd heeft dit bij mij opgeroepen de vraag, dit kan Jezus toch niet van je vragen? Kan iemand die rijk is dan geen christen zijn? En ik ken er toch een heel aantal. Hoe zit dat toch? Moet ik ook alles wegdoen en in armoede verder gaan? Het heeft lang geduurd tot ik doorhad dat dit gebod tot armoede niet bij het algemene onderwijs van Jezus behoort. Dit hier is een speciale opdracht voor deze rijke man. Nou denkt u misschien, prachtig, dan kan ik de spanning ervan weer rustig aan me laten voorbijgaan. Het was alleen voor hem. Ik zat al even op het puntje van mijn stoel, waar zou dit heen leiden? Maar gelukkig, hij zegt het geldt alleen voor deze man. Ja, wacht even. Want Jezus zegt nog meer. Het gaat voor deze man, is het als het ware een proef op de som om te ontdekken hoe echt en welgemeend hij antwoord wil op zijn vraag naar de eeuwige toekomst van Jezus. Dus als je het hebt over dat hele geestelijke van het eeuwige leven, van iets wat je niet kunt zien en pakken, dan geeft Jezus je een concreet antwoord wat direct met jezelf te maken heeft. Ongelooflijk radicaal is de Heer Jezus hier, maar het gaat er wel om dat het grote struikelblok uit het leven van deze rijke moet worden weggerold. Zijn portemonnee staat hem in de weg. Zijn geld staat tussen hem en Jezus in. En dat kan natuurlijk bij ieder van ons ook zo zijn. Het kan je geld zijn, maar het kan ook iets anders zijn. Wat is uw struikelblok? Hoe zit dit bij u? Sommige gelovige mensen hebben totaal geen zicht erop dat hun christelijk geloof en het leven van Jezus, met Jezus, alles, maar dan ook alles van doen heeft met de manier waarop wij ons geld besteden. O zeker, bij hen mag Jezus alles zeggen. En ze vinden het prachtig om naar een goede preek te luisteren. En ze zingen emotioneel diep geraakt mee in de gemeente. En het heeft hen weer veel gedaan deze zondag. Maar ze begrijpen niet wat dit voor hun geefgedrag betekent. Dat je in de omgeving van Jezus bent. De rijke man is ons dan nog tot een voorbeeld. Want hij zegt dat hij bij het beheren van al zijn rijkdommen steeds ook het gebod van de naastenliefde in de gaten heeft gehouden. Hij had geen probleem met een goede zorg voor de armen. Maar deze radicale overgave in het volgen van Jezus, dat gaat hem toch te ver. En hij wordt er diep verdrietig van, want, lezen we, hij was zeer rijk. Dus zijn verdriet ontstaat doordat hij nu klem gezet wordt in die woorden van Jezus en zijn eigen rijkdom, zijn geld. Hier zien we nu, zoals in die vele ontmoetingen van Jezus met mensen, dat als Jezus een mens ontmoet, dan komen de diepste problemen boven. Ook bij u en bij mij. Als de prediking daar is, dan word je geraakt. Zijn gebondenheid aan geld staat hem in de weg. Jezus mag alles zeggen, maar hij houdt liever zelf de regie over zijn portemonnee. Zusters en broeders, dat is nou de begoocheling van geld. Het grote gevaar is te rijk zijn voor het rijk van God. Te rijk voor Gods rijk. Nou, ik zei dat daarnet ook al. Ik heb wel ontdekt. Het gaat hier niet om een gebod voor elk mens die Jezus wil volgen. In die zin, Jezus leert niet dat wij allemaal onze huizen zullen verkopen en ons bezit aan de armen zullen geven, alsof dat de enige weg is om zijn toekomst, zijn heerlijke eeuwige koninkrijk binnen te gaan. De discipelen die hem aanhoren raken er helemaal van in verwarring en die zeggen dan ook, nou als het zo moet, wie kan dan behouden worden? Terug naar het begin van het antwoord zoals Jezus dat aan deze man gaf. Niemand is goed dan God alleen. God is, Yahweh, ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. God is er. God is er voor jou. En God is goed. En hij is goed voor jou. Dat is de basis. Als dat in het hart van je leven staat, dan hoef je niet aan je geld of aan je bezit vast te klampen. Dan heb je je veiligheid en je vrede in God gevonden. Dan is de eeuwige jouw rijkdom en de grond van je bestaan. Zoals David het zong. De Heere is mijn herder en daarom ontbreekt mij niets. En hij zong het op een moment dat David zong het op een moment toen moest hij alles ontberen en missen. Maar hij wist, God houdt mij vast. Hoe moeilijk het nu ook met me gaat, God heeft een plan met mijn leven en God zorgt voor me. En broeders en zusters en jonge mensen, dit is nu volgens mij de grote les uit deze ontmoeting tussen deze man, de rijke jongeling en Jezus. God houdt mij vast. En wie dat weet, leert loslaten zonder te verliezen. God houdt mij vast. En wie dat weet, leert loslaten zonder te verliezen. Dan ben je geestelijk te groot geworden, te volwassen om gierig te zijn. Dan word je een gulle, gunnende christen, die niet langer wordt overwoekerd door aardse zorgen of de begoocheling van de rijkdom. Broeders en zusters, met geld en goed gaan op aarde alle deuren voor je open. Maar niet de deur naar de hemel. Niet de deur naar het koninkrijk van God. Niet alleen een rijk mens heeft veel prijs te geven. Ieder van ons moet in het volgen van Jezus, vroeg of laat, tot een zekere onthechting van het aardse zien te komen. Al is het alleen maar omdat we ouder worden. Hoe ouder je wordt, hoe meer je merkt dat je niet alles mee kunt nemen. Iemand zegt, nou dat is niet eenvoudig. Niet eenvoudig, het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Hier ontbreekt het ons aan eigen kracht. Want wij hangen te veel aan onszelf. We hangen te veel aan alles wat bij ons hoort, wat van ons is. Alleen wanneer God het ons geeft. Alleen wanneer de kracht van Gods geest ons erin helpt, dan kan het. En de vraag is, staan wij daarvoor open? om zo losser gemaakt te worden van ons bezit. Broeders en zusters en jonge mensen, deze preek heeft mogelijk iets onbehaaglijks bij u opgewerkt. Dat was bij de discipelen ook zo en dat is bij hen nooit meer weggegaan. Zij leerden meer en meer dat we het rijk van God alleen kunnen binnengaan als wij komen tot Jezus en ons leven radicaal laten veranderen door zijn geest. Het hemelrijk, waar de rijke jongeling naar vroeg, hoe kan ik behouden worden, hoe kan ik in de hemel binnengaan, hoe kan ik zalig worden, dat blijkt niet iets te zijn wat je maar even toevoegt aan je leven. Als u christen wordt, krijgt u voluit te maken met dat hemelrijk, maar dat hemelrijk is niet iets wat je er ook nog even bij hebt, bijneemt, bijkrijgt. Dat verandert je hele bestaan. Als je denkt dat je Jezus als één van de vakjes in je leven kunt nemen, heb je nog niets van Jezus begrepen. Daar is hij veel te radicaal voor. Om de toekomst van Jezus te ontvangen, moet je bereid gemaakt worden zelf ook radicaal en in alles Jezus te volgen. Het is voor ieder van ons net zo onmogelijk om uit jezelf zalig te worden dan dat een kameel zou gaan door het oog van een naald. En wat men er ook aan ideeën over heeft gehad, een kameel kan niet door het oog van een naald. Zelfs de meest arme is nog te rijk. Als al ons menselijk gedoe dan ontoereikend is, dan bemoedigt het antwoord, het slot in het antwoord van Jezus aan die discipelen ons toch wel als hij zegt, het is ook onmogelijk, maar wat onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En hier leren we dus dat het in dat evangelische geloven van ons, dat het in dat volgen van Jezus, dat het in dat christen zijn, alleen van hem hebben te verwachten. En daarover gaat het vanmorgen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat was de vraag. En het radicale antwoord van Jezus is duidelijk. Mij volgen tot elke prijs. Pas wanneer Jezus je hart heeft, zal je ontdekken dat God door zijn geest in je gaat bewerken dat je anders tegen geld en goed en bezit gaat aankijken. Bezittend als niet bezittend. En je leert als je de zegen van het Godsrijk hebt ontvangen, hoe zegenrijk het is om te geven. En dat is nu ook de achtergrond van de woorden van de apostel Paulus, als hij zegt dat God de blijmoedige gever lief heeft. God houdt dus van de gever die uit liefde geeft. Wij mogen hier nog veel van leren. Eind januari valt er een brief op uw deurmat of in uw brievenbus. Misschien ook wel een blauwe, maar dat is geloof ik niet de tijd. Ik vermoed een witte envelop. Van de familie. Ik bedoel van de broeders en zusters die samen met u deze gemeente vormen. Noord, Zuid en de derde gemeente. Zeg maar het geestelijke huisgezin van God. Daar krijgt u een brief van. Ieder van ons. En daarin staat een oproep, heel concreet, om na te denken of u wel voldoende blij bent met wat u afzondert voor deze gemeente. We komen namelijk tekort. En dat niet omdat we te veel uitgeven, maar omdat er door een veel te groot deel van de gemeenteleden niet of bijna niet wordt bijgedragen. En als u zegt, ja, maar ik draag bij in de collecte en u zou bijdragen zoals een gelovig mens hoort bij te dragen, dan moet de collecte wel het 30-voudige of het 100-voudige zijn van wat die nu is. de verhouding in aantal van hen die wel bijdragen tot hen die niet bijdragen is ongeveer 3/5 wel en 2/5 niet. 40% van onze gemeenteleden draagt niet of nauwelijks bij aan het leven van evangeliegemeente, de regenboog en alles wat wij met elkaar doen. Onze voorganger, broeder Hans Euser, heeft de Bijbelse gemeenteprincipes eind vorig jaar, de principes van het geven, duidelijk uitgelegd in zijn preek van 17 december jongstleden. En die principes, die hebben we daar ook, die gaan daar ook bij in die brief. Die kunt u nog eens lezen. Wie evangeliegemeente de regenboog als geestelijk thuis ervaart en lid is van deze gemeente, die wordt geacht een deel van het besteedbare inkomen aan het werk van onze plaatselijke gemeente te geven. En dat op structurele basis en met een ruim hart. Zodat je er blij van wordt, omdat je ontdekt dat God in al jouw behoeften heerlijk voorziet. Wie nu op dit moment in de preek gekomen innerlijk stijgert en vindt, ik had liever vanmorgen maar uitgeslapen, die raad ik aan om de voor deze preek gelezen Bijbelgedeelten, vooral uit 2 Korinthe 8 en 9, nog eens nadrukkelijk thuis over te lezen. En te bidden hoe de Heere u en ons hierin kan helpen. Wij geloven dit. Je onthoudt jezelf een belangrijk stuk geestelijke groei als je het geven niet wilt leren. En je kunt het leren, je kunt het hier leren, door deel te hebben aan de opbouw van de gemeente. En wel door financieel bij te dragen naar vermogen, volgens de Bijbelse principes, zoals ik die vanmorgen ook uit 2 Korinthe 8 gelezen heb, en zoals ze verwoord zijn in dat papier, toewijding en lidmaatschap. En daar gaat het over de betrokkenheid bij onze gemeente. Het geven aan de gemeente van je gaven, maar ook van je goederen, van je inkomsten, is een mate van betrokkenheid bij de gemeente. Dat hebben we ook samen afgesproken. Dat staat ook in dat formulier. De rijke jongeling. De rijke jongeling. Hoe zou het toch met hem afgelopen zijn? Nou, mogelijk is hij gaan behoren bij de eerste christengemeente en heeft hij zijn bezittingen verkocht en de opbrengsten aan de apostelen gegeven. Ebden het wat bij hem na. Hij had het woord van Jezus gehoord, maar toen de gemeente begon, mogelijk heeft hij zich aangesloten. We lezen erover in het boek Handelingen dat zulke dingen gebeurden. Of het kan zijn dat hij later zijn gehechtheid aan geld en zijn reserves in het volgen van Jezus als een schuld heeft leren zien en dat hij die heeft beleden zoals de tollenaar Levi dat deed in de tempel. En die man is de Bijbelschrijver Matthäus geworden. Kun je nagaan wat een verandering er in het leven kan optreden. We weten het niet echt hoe het met hem verder is gegaan. Maar hoe gaat het nu vanmorgen na deze preek met u? Met mij? Met ons? Ik kan u zeggen dat deze boodschap in mijn geefgedrag verandering aanbrengt. Denk deze week er ook eens rustig over na. Of je wel voldoende Gods weg hebt begrepen op dit punt. Met de vraag of jij zelf, wanneer je gemeentelid of vaste bezoeker van de regenboog bent, wel reëel bijdraagt in het werk van de evangeliegemeente. En voor de gasten geldt die vraag natuurlijk met betrekking tot hun eigen geloofsgemeenschap. Ik hoop met heel mijn hart dat we het lied dat we nu gaan zingen na de preek in woord en daad toch met een beetje meer inkleuring nog leren zingen als we samen zingen: Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb, en wat ik ooit zal zijn. Amen.